Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag gaan we het hebben over de scoutsbedevaart naar Vézelay van de Europa Scouts. We gaan ook proberen antwoord te geven op de vraag waarom steken katholieke kaarsen aan voor de doden? En we lezen de ongelofelijke les in leven en geloof van Mariana's. Ook blikken we vooruit op het programma De Kerk Leeft, dat u nu vrijdag gaat kunnen beluisteren, een nieuwe aflevering, waarbij Nele in gesprek gaat en het is een heel mooi, diep, aangrijpend gesprek. Maar eerst natuurlijk muziek. We gaan luisteren naar een akoestische versie van het lied Counting My Blessings. En de zanger, Sef Schluter, die zingt het volgende. God, ik tel nog steeds mijn zegeningen voor alles wat u in mijn leven hebt gedaan. Hoe meer ik in de details kijk, hoe meer van uw goedheid ik vind. Vader, aan deze kant van de hemel, ik weet dat mijn tijd op zal raken, maar ik zal mijn zegeningen blijven tellen, wetende dat ik nooit zo hoog kan tellen. Dit is het lied Counting My Blessings.
It's like it was yesterday, I was praying for a miracle, scared to have a little hope, and now looking back today, seeing all the things you've done, I can't even add them up. 1, 2, 3, up to infinity. I'd run out of numbers before I could thank you for everything. God, I'm still counting my blessings, oh, that you've done in my life. The more that I look in the details, the more of your goodness I'll find. Father, on this side of heaven, I know that I will run out of time, but I will keep counting my blessings, knowing I can't count that high. I know that seasons never last forever, so God, I will remember all of the reasons my heart has to be grateful, all the times you've been faithful to me. God, I'm still counting my blessings, oh, that you've done in my life. The more that I the more of your goodness I'll find. Father, on this side of heaven, I know that I'll run out of time, but I will keep counting my blessings, knowing I can't count that high. Oh, I can't count that high. Up to infinity, I'd run out of numbers before I could thank you for everything. God, I'm still counting my blessings, oh, that you've done in my life. The more that I look in the details, the more your goodness I'll find. Father, on this
side of heaven. I know that I'll run out of time, but I will keep counting my blessings, knowing I can't count that high. I will keep counting my blessings, knowing I can't count that high.
Beste luisteraars, waarom steken katholieke kaarsen aan voor de doden? Wel, het aansteken van een kaars voor een overledene is een eeuwenoude traditie die nog steeds door veel katholieken over heel de wereld wordt beoefend en ook voor mensen die niet gelovig zijn. Een van de meest duurzame tradities van populaire devoties in de katholieke kerk en erbuiten is wel degelijk het aansteken van een kaars voor een overleden dierbare. En veel katholieke kerken hebben over de hele wereld ruimte gewijd voor het aansteken van kaarsen. En we lezen in het evangelie volgens de apostel Johannes in hoofdstuk 8, vers 12 het volgende. Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, zal niet in de duisternis wandelen, maar het licht van het leven hebben. En tijdens de paaswaken, wanneer de diaken of priester de verduisterde kerk binnengaat met de enkele paaskaars, zegt hij, licht van Christus of Christus ons licht. Waarop iedereen antwoordt, wij danken God. En dit herinnert ons eraan hoe Jezus in onze wereld van zonden en dood kwam om ons het licht van God te brengen. Behalve dat kaarsen werden gebruikt om de plaatsen te verlichten waar de eerste christenen de mis vierden, werden ook kaarsen aangestoken bij de graven van martelaren. Een pater, pater William Saunders, legt uit dat er bewijs is dat er in de jaren 200 kaarsen of olielampen werden gebrand bij de graven van heiligen, met name martelaren, en voor heilige beelden en reliquieën in de jaren 300. En een andere pater, pater Edward Looney, schreef in een artikel voor Alitea: de flakkerende vlam herinnert de bidder en allen die hem zien eraan dat in het donkerste moment van iemands leven het licht van Christus schijnt en de duisternis verlicht. De kaarsen vertegenwoordigen ook ons gebed voor een overleden dierbare. En hoewel ze geen verplicht onderdeel van het gebed zijn, hebben de kaarsen veel symboliek en kunnen ze ons troosten in ons moment van verdriet. En het aansteken van kaarsen voor de doden heeft een lange en rijke geschiedenis in de katholieke kerk en is niet bedoeld als bijgeloof of voorouderverering, maar als herinnering aan het licht van Christus in deze en natuurlijk ook de volgende wereld.
Leven. Christus Hij alleen.
Wie draagt ons door de dagen?
Christus Hij alleen.
Wie heeft ons leed gedragen? Wie heeft de dood verslagen? Wie brengt ons weer samen? Christus Hij alleen.
Troost ons, Heer, wees ons nabij. Laat ons in uw armen vrede vinden. Draag ons hier en koester ons als we denken.
Beste luisteraars, graag wil ik een getuigenis voorlezen van Mariana. Een ongelofelijke les in leven en geloof. En haar verhaal liet destijds een blijvende indruk achter in Amerika. Tijdens haar huwelijksreis werd Mariana een mooie 21-jarige Amerikaanse weduwe, nadat haar man Nathaniel, 23 jaar, was omgekomen bij een waterski-ongeluk op het eiland Sint Lucia. De families van de twee echtgenoten, allemaal zeer gelovig, voegden zich snel bij haar op de plaats van het ongeluk, om een enorme ketting van gebeden te starten en de jonge weduwe te omringen, hopend op een wonder. Een paar maanden later sprak Mariana met het National Catholic Register, een Amerikaanse katholieke krant, over de mate waarin haar geloof haar had gesteund op het moment van het ongeluk en daarna. Ze zei: "Ik ben nooit boos op God geweest. Nooit. Nooit. Nathaniel is nu waar hij altijd had willen zijn. Maar ik had niet gedacht dat het zo snel zou zijn. En ik denk niet dat ik ooit in dit leven zal begrijpen waarom," vertrouwde ze toen toe. En op Allerheilige 2024, nog niet zo lang geleden, wilde Mariana, die erg actief is op haar Instagram-account, hulde brengen aan de man in haar leven door foto's te delen van hun bruiloft in de katholieke kerk en nieuws te geven over de prachtige verrassing die God haar had gegeven. Een maand na terugkomst van haar huwelijksreis ontdekte Mariana dat ze zwanger was. Ze vertelt: "Ik was zo blij dat God ons dit geschenk van nieuw leven had gegeven. Ik wou dat Nathaniel erbij was geweest, maar de vreugde was zo immens. Ik kon zijn vreugde voelen. Hij wist het al, maar ik had het nog maar net ontdekt," vertelde ze destijds. De jonge vrouw verbleef tijdens haar zwangerschap bij haar schoonouders en bleef haar geloof delen op sociale netwerken. Bij de geboorte van de toepasselijk genaamde Rafael deelde ze dit bericht: "Het is duidelijk dat God een plan had dat groter was dan alles wat we ons hadden kunnen voorstellen. Hij verhoorde onze gebeden en de gebeden van mensen over de hele wereld, alleen op een andere manier dan we hadden gepland. Maar nog steeds de gave van het leven. Het wonder dat we zo blij zijn om eindelijk met jullie allemaal te delen." En op Allerheilige van dit jaar, beste luisteraars, ter herinnering aan hun huwelijksverjaardag, heeft Mariana opnieuw een video van haar bruiloft gedeeld. Met daarbij een mooie tekst vol hoop, vol leven. Onze bruiloft was alles waar we voor gebeden hadden en meer. Het was perfect, intens, vol gebed en zo heilig. Ik ben voor altijd dankbaar voor het geschenk om dit prachtige sacrament met jou te mogen aangaan. Getuigen zijn van de liefde van Christus en anderen dichter bij zijn heilige hart te brengen, is iets wat we aan beide kanten van de sluier hebben kunnen blijven doen. En dat is alles wat we ooit hebben willen doen. Dus ja, in zekere zin hebben we onze geloften vervuld, maar we blijven ze ook op een prachtige manier beleven. En Mariana maakte ook van de gelegenheid gebruik om een update te geven over haar zoontje. Rafael is alles wat we ooit hoopten in een zoon. Hij is absoluut perfect. Hij vertegenwoordigt echt het beste van ons in een klein mensje. Zijn gedrag is zo vredig, maar hij kan een beetje gek zijn, op een grappige, gekke manier, als hij dat wil, net als jij. Onze dromen zijn misschien niet uitgekomen zoals we hadden gedacht, maar je bent nog steeds een vader die voortdurend voorspraak doet voor je zoon, terwijl hij door deze wereld navigeert. En ik zal ervoor zorgen dat hij weet hoeveel je van hem houdt en dat je zou willen dat je de perfecte vader kon zijn. Een mooie getuigenis, een prachtige getuigenis over het geschenk van het leven dat Mariana heeft gedeeld met al haar volgers op sociale media.
Voici le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour tout ce que l'on aime et ce que l'on bénit. Nous ne sommes faits que pour aimer. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner.
Beste luisteraars, tijdens het Allerheiligen Weekend namen bijna 3000 voortrekkers deel aan de traditionele bedevaart naar Vézelay. Dat is van de Europa Scouts. En naast mij in de studio zit priester Pierre-François, die zelf ook actief is binnen de gidsen en scouts van Europa. Toch, Eerwaarde?
Ja, inderdaad. En
u was zelf aanwezig op die bedevaart naar Vézelay. Kan u daar wat over vertellen?
Dat is een onvergetelijke ervaring. Het is, om het samen te vatten, een bad van schoonheid. Natuurlijk een schoonheid die komt van God. Het is een klassieke bedevaart, maar met de ingrediënten van het scoutse leven. Dat betekent in de natuur, kamperen. Ik moet toegeven dat ik de twee afgelopen edities niet meer heb gekampeerd met de jongens. Want ja, de temperatuur in de morgen was redelijk fris, onder de 5 graden Celsius. Dus ik heb geslapen in een huis in de buurt, maar die mensen hebben dus geslapen onder een tent, hebben 3 dagen lang een zekere afstand afgelegd tussen de 10 en de 20 kilometer. En ze hebben ook een rustig programma gehad. Het ging niet over het aantal kilometer op te stapelen, maar een momentje gezelligheid en kameraadschap. Een moment ook om te bidden. Er waren 2 verschillende momenten om te bidden. De mis elke dag in die prachtige kerken die je daar hebt in Bourgondië. En ook een moment echt van stilte, dat noemt het stille uur of het route uur of dergelijke benamingen. De Duitsers zeggen stille stunde. Het is een moment dat de voortrekkers met het boekje dat we gekregen hebben voor de bedevaart, dat we kunnen gaan zitten ergens in een mooie plek in de natuur en in stilte proberen te mediteren, te spreken met God en voornemens te maken, zich voor te bereiden, bijvoorbeeld op de biecht. En dan kwamen we aan te Vézelay met 3 dagen tocht in de voeten, dus vermoeid. En dat heeft ook te maken met die bijzondere indruk dat het geeft. Je komt daaraan en dus in Vézelay in de namiddag was er nog een conferentie. Dan is er een waken geweest in de basiliek. Dus ons bivak was beneden. Daar waren een 2800 jongens onder kleine tentjes met vuurtjes allemaal. Gelijk precies op een bivak van de kruisvaarders of weet ik veel wat. Dus, of bedevaarders, beter gezegd. En we zijn dus van die plaats in processie gegaan naar de basiliek met fakkels. Het was bijzonder mooi. En de waken boven in de basiliek was eigenlijk een eucharistische aanbidding met biechtgelegenheid. Moet u dat inbeelden? 50 priesters die biecht horen continu, 2 uur aan een stuk. En dan nog, toen de waken afgesloten was, bleven nog mensen binnen, priesters biecht horen. Het was echt een onvergetelijke ervaring. En dan de volgende dag, hoge mis, voorgegaan door de kardinaal van Marseille, Monseigneur Aveline, die als secretaris een van onze geestelijke adviseurs heeft en dus heel goed was voorbereid. Hij had zelfs zijn staf had hij niet mee. En hij kreeg dan een voortrekkersstok die heel veel gelijkt op de ferula, een stok die de paus ook heeft onlangs gebruikt in de liturgie. En ja, daarmee hebben we een prachtige mis gehad. Beeld u in een koor met, ik kan me niet herinneren hoeveel zangers, maar het gaat boven de 50. Een klein koor van solisten. Een orkest met allerlei instrumenten. We hebben een aantal barokke stukken gehad die onvergetelijk waren. En dat allemaal met een prachtige liturgie, veel misdieners, 80-tal seminaristen, schat ik zo allemaal, hè. Met Albe of Toog en Superpli, die mis magnifiek mooi hebben gediend. Veel wier ook uiteraard. En dat heeft een klimaat van gebed gecreëerd, waarvan de jongens terugkomen totaal verbluft. En de meisjes, die waren tegelijkertijd in Paray-le-Monial, ze waren maar met 1200. En ze vragen zich toch af, wat hebben die jongens meegemaakt dat ze heel het jaar doorspreken? Vézelay, dat was fantastisch en we willen daar terug naartoe. Er gebeurt iets bovennatuurlijks, iets mythisch, we zeggen iets magisch, maar dat nu heeft niets te maken met magie. Maar het gebeurt iets. Die jongens zijn getroffen door de schoonheid. En de schoonheid is niet enkel mooie vormen, esthetiek enzovoort, want we kunnen hetzelfde parcours doen in een bus of in een wagen. Dezelfde landschappen zien, in plaats van op de grond rond een vuur te eten, kunnen we in een restaurantje gaan eten. We kunnen de liturgie ook volgen als gewone misgangers, maar het is helemaal anders. Dus een bedevaarder is iemand die een ervaring meemaakt, ook door het feit dat hij vermoeid is. Dat treft hem tot het diepste. Misschien het mooiste moment is het binnenkomen in de basiliek. Want dan wordt een bepaald lied gezongen in het Frans, Le Kyrie des Gueux, waar we ons identificeren met die geuzen die overal niet welkom zijn, zoals de gelovige christenen op dit moment. We voelen ons een beetje buitengehouden van allerlei dingen. En dan komt je kloppen aan de deur van God, en dat werd symbolisch uitgebeeld door het kloppen met je voortrekkersstok op de deur van de basiliek. En dan wordt gezongen, entrez les gueux, kom binnen. Het liedje verwijst naar het feit dat die mensen sterven, maar ze gaan naar de hemel. Maar bij ons, we sterven niet, maar we gaan wel in een soort hemel. Dat is de schoonheid van de liturgie die ons een voorsmaak geeft van de hemel. En dat geeft een heel bijzonder gevoel, heel sterk. En ja, de vraag aan onze voortrekkers zijn jongens van 17 jaar en meer. Ze spreken er heel het jaar over. Er is iets gebeurd bij hen. En ja, als je een recept hebt gevonden dat heel goed werkt, moet je dat recept blijven maken.
Misschien een vraag op dat de luisteraars zich dat kunnen inbeelden. 3000 jongens die die bedevaart doen, die aanbidding doen, naar de mis gaan, te biechten gaan. Wat doet dat voor u als priester om dat mee te begeleiden, om dat te zien? Want ik denk dat wij hier in Vlaanderen dat nu niet vaak zien. 3000 jonge mannen tussen de 17 en de 35 of zo, mag ik zeggen.
Er is een soort leeftijdspyramide. En als je een groep hebt van 50, heb je al van 50 man, heb je altijd eentje die 30 is, of een tiental, en dan heb je eentje van 40. Maar als je met 3000 bent, heb je mensen van mijn leeftijd, hè, bijna 70. En dus zijn priesters, maar ook oudere voortrekkers, die zijn er ook. Dus het is van 17, zou ik zeggen, tot 77. Hè?
Het zo bekijkt, absoluut, ja. Maar het is, wat doet dat voor u als priester om te zien dat de jongeren dat op de dag van vandaag nog steeds blijven doen? En nog steeds geraakt worden?
Ik zou zeggen wat een confrater van mij uit België heeft gezegd. Je voelt je echt priester als je naar Bevezeleg gaat. Je kunt echt aan die jongens brengen het diepste dat je hebt in je priesterschap, namelijk de verzoening met God. De staat van genade, het goddelijk kindschap, het erven van het Rijk Gods, de inwoning van de Heilige Geest, de schoonheid van het gebed, zoveel dingen waarvoor ze ons heel dankbaar zijn. En dan voel je echt, ik ben een instrument in de handen van God.
En merkt u onderling voor de jongens zelf, en dan heb je natuurlijk ook in parelemoniaal voor de vrouwen dan, maar merkt u bij de jongens onderling zelf dat ze steun hebben aan elkaar, omdat ze elkaar terugvinden in het geloof op dat moment?
Zeker en vast. Bovendien, dit jaar werd een stuk aandacht gegeven aan een van de problematieken waaronder de jongeren lijden, namelijk allerlei addicties. Hè. Het kan gaan over alcohol, tabak, drugs of pornografie. En ze weten en ze voelen heel goed, alleen geraak ik er niet uit. Ik heb steun nodig aan de anderen. En de anderen en ook aan God, aan de sacramenten, het gebed, de genade van de biecht. Dus ja, het doet een deugd.
Zijn het meestal alle scouts, Europa-scouts, die er naartoe gaan van de voortrekkers? Of is er een soort, hoe moet ik het zeggen, 10 van die groep, 10 van die groep? Of is het echt iedereen die wil meekomen van de Europa-scouts?
Iedereen die wil meekomen, komt mee als hij kan. Niet iedereen kan. Beeld u dat je examens hebt juist in de week daarop, dan zal hij niet kunnen gaan. Maar ik zie toch dat er een drang is om te gaan. Hè? Zelfs bij jongens die een beetje minder vroom zijn. Maar dat bad van schoonheid, dat treft hen. En ze weten niet precies waar het vandaan komt, maar ze willen het toch meemaken.
Ja.
Dat doet me sterk denken aan de psalm By the Rivers of Babylon in het Engels. Dus aan de stromen van Babylon, daar zaten we. Er zijn een aantal mensen die zeggen, hoe mooi zijn jullie gezangen in Israël. Wel, die beleving kan aangevoed worden door de mensen die niet zo praktisch in zijn als, goh, hoe mooi is het wat jullie hebben. En dat geeft hun een beetje een verlangen om dat te verdiepen en zich af te vragen, zou ik ook niet van datzelfde geluk, van diezelfde vreugde kunnen delen.
Ja, u kijkt al uit naar volgend jaar?
Absoluut.
Of eerst wat uitrusten.
Is het 50 jaar Vézelay. Natuurlijk is zo in mijn hoedanigheid van nationale geestelijke raadgever van de Europa Scouts en Gidsen in België, word ik verondersteld af te wisselen tussen Paray-le-Monial of een equivalent, en dit jaar is dat Walcourt, voor de meisjes, ofwel Vézelay of Aviot. We zijn soms naar Aviot gegaan met een kleinere groep, wanneer er niet genoeg plaats voor ons was in Vézelay. Dit jaar hebben we wel het absoluut record van Vézelay behaald. Maar het is ook zo dat de basiliek totaal beschikbaar was. Dus nooit hebben ze met zoveel kunnen zijn. Maar we vrezen dat er een bepaalde dag een numerus clausus zal komen. Want die kerk is niet oneindig groot. Maar dus, ik moet soms afwisselen. Maar moest de voorzienigheid mij de kans geven om naar Vézelay te gaan volgend jaar voor het 50ste verjaardag van... De 50ste verjaardag van die bedevaar, daar zal ik heel blij zijn.
Ja, dat geloof ik. En u zegt, de kerk is niet oneindig groot, het gebouw dan uiteraard. Ja, dat is een luxe probleem, hè?
Ja, absoluut.
Dat zijn leuke problemen, denk ik.
Absoluut,
niet.
Absoluut. Trouwens, die kerk is gevuld tot helemaal vanachter. Ooit is zij een getuige van dat gebeurde. Hoe krijg je zoveel priesters bij elkaar, terwijl we zo weinig priesters hebben? Mijn antwoord luidt... Kijk, er is een tekort aan priesters bij de mensen die niet bidden en niet praktiserend. Die vinden geen priesters, omdat er geen zijn. Maar bij de mensen die praktiserend zijn en apostolisch en ijverig, die genereren priesters, die hebben priesters. Ik zie het ook in bepaalde huwelijken, dat bij heel vrome mensen, ze hebben zoveel priesters in hun vriendenkring en zoveel gelovigen, dat je soms een huwelijk hebt met 3, 5, 7, 9 priesters soms. Prachtige koren ook. Ja. Ik wil af van die klerikale visie te zeggen, de crisis in de kerk is de schuld van de priesters. De crisis in de kerk is de schuld van iedereen, priesters en leken. Dus het volk van God, als het volk van God heilig is, komen er heilige priesters voort. Als het volk van God niet heilig is, dan gaan de priesters misschien ook de lauwe kant op. Gebeurt er van alles. En wat is het antwoord, de boodschap van alle heiligen? Het grote probleem is, de kerk is een tekort aan heiligheid.
We hebben werk aan de winkel.
Met veel plezier.
Eerwaarde, dank u wel. En ik stel voor dat we afsluiten met dat mooie boetelied, Le Kyrie des Gueux. En ja, dank u wel voor uw tijd.
Graag gedaan.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Beste luisteraars, zoals u weet hebben we bij Radio Maria een wekelijkse uitzending van het programma De Kerk Leeft. U kan elke vrijdag om 16 uur een nieuwe aflevering beluisteren en de maandag daaropvolgend om 20:15 de herhaling. En Nele gaat in dat programma in gesprek met mannen en vrouwen die getuigen over hoe het geloof in hun leven gestalte krijgt en op welke manier ze meebouwen aan de opbouw van het mystieke lichaam van de kerk. En nu vrijdag, beste luisteraars, om 16 uur, de nieuwe aflevering voor deze week wel. Het is een hele mooie, diepe, aangrijpende getuigenis van Inge van Wielen. En ik stel voor dat we reeds luisteren naar een fragment uit de uitzending, een zeer aangrijpend fragment.
Ik heb ook een hele bijzondere ervaring mogen hebben met iemand die in mijn armen is gestorven. En dat is een getuigenis die ik zeker wil delen met uw luisteraars van Radio Maria. Ik was mantelzorger van een vrouw die dement werd en blind werd. En ze was in palliatieve zorgen en het ging eigenlijk naar het einde. En het was op een zondag. Om 10:00 kwam ik haar kamer binnen. En om 10:00 is de mis op Radio Maria. En ik had mijn smartphone bij. En ik dacht dan naar de mis te luisteren in haar aanwezigheid. En toen ik de deur opentrok, zag ik dat het niet goed ging. En ik had een gevoel, zij gaat sterven. Ik had de mis aangezet. Dus de mis was begonnen. En de eerste lezing en tweede lezing trof me enorm. Dat was precies allemaal voor haar. Er was een lezing over de dood van Stephanus, die gestenigd werd. En hij zag de hemel open en de mensenzoon zitten aan Gods rechterhand. En hij zei ook, Heer, ontvang mijn geest. En ik dacht, zij gaat sterven, het gaat ook zo zijn. En dan een volgende lezing ging over de woorden van Jezus die zei, zie, ik kom spoedig. En ik dacht, ja, hij gaat spoedig haar komen halen. De verpleegster zat er al bij, omdat ze ook zag dat ze ging sterven. En ik hield ze in mijn armen en ik gaf haar voortdurend kusjes, want Zij wilde altijd maar kusjes geven aan kinderen, aan dieren en aan mensen. En ik dacht, ja, nu, ze ziet niet meer. Ze is dement, dus ik ga ze veel kusjes geven om te tonen dat ze... om mijn liefde te tonen. En ik hield ze stevig vast in mijn armen. En toen was het de consecratie. En de priester zegt, ja, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. En ik zei tegen haar, zoals Stefanus, leg uw geest in zijn armen. Jezus komt u halen. Hij heeft de hemel geopend voor jou. Hij komt je halen. En dan ademde ze nog een paar keren uit en het was gedaan. Dus op het moment dat de dood van Jezus herdacht werd in de mis op Radio Maria, stierf zij. Het was alsof ik de stervende Jezus in mijn armen had. Het was alsof ik zelf stierf en zelf mijn dood heb beleefd. Dat was zo'n mooie ervaring, dat zij mocht sterven op het moment dat wij het sterven van Jezus herdenken. Dus ik ben ook Radio Maria heel dankbaar dat wij zomaar naar de mis kunnen luisteren via de radio. En ik vind dat toch een hele bijzondere getuigenis.
Ik ben er stil van.
Ik voel dat ik wel draag. Leven binnen ga. Mijn zending gaat van start. Mijn kleine weg te wijzen aan de ziel. Geef aan God je hart. Zoals ik hem mijn wens aanhoort, wil ik er voor ieder zijn. Rusten kan nog niet, want velen hebben nu nog niet lief. Zodra de engel zegt, vind ik rust, want alles zal voltooid zijn in mijn Heer. Ja, ik wil mijn hemel besteden op aard. Goed doen voor iedereen. Ja, ik wil mijn hemel besteden.
En u hoorde daar juist een fragment uit de uitzending van De Kerk Leeft, vrijdag om 16 uur, beste luisteraars. Een aangrijpende getuigenis waar we de tranen van in de ogen krijgen. We zijn aangekomen aan het einde van deze uitzending en we gaan nog samen een Bijbelvers voor de dag trekken, een kaartje uit ons mandje, beste luisteraars, een Bijbelvers dat ons kan inspireren gans deze dag. Kom, o Heilige Geest. En we trekken een kaartje. Loven mag ik de Heer om zijn gerechtigheid. Het komt uit het boek Psalmen, Psalm 7, vers 18. Loven mag ik de Heer om zijn gerechtigheid. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot volgende week.